Goedemorgen. Wat heerlijk om zo te eindigen. Ik kom tot rust bij u. Als we nadenken over het thema van vanochtend, hoe zijn wij kerk te midden van een turbulente maatschappij, dan is dat het. Tot rust komen bij hem. Wat heerlijk. Ik wil even een kort gebed uitspreken. Ja, Heere God en Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u ons muziek hebt gegeven, liederen hebt gegeven, waarin we ons op u mogen richten. Waar we u groot mogen maken, u mogen erkennen voor wie u bent. En ik wil bidden, Heer, dat als we uw woord ook nu openen, dat die woorden die we net gezongen hebben mogen nagalmen in ons hart. Dat we ons blijvend mogen richten op u. En onze rust mogen vinden bij u. Dank u wel. Amen. Ik wil met jullie vanochtend gaan stilstaan bij de brief van Paulus aan Titus. Heel klein briefje, ergens tegen het einde van ons Nieuwe Testament, maar ook geschreven aan het einde van Paulus zijn leven. Ergens daar tegen het einde aan, dus de specifieke data wanneer wat geschreven is, is soms een beetje een gokken. We weten dat niet altijd helemaal precies, maar het ligt in ieder geval aan het einde van zijn leven. En ik wil even beginnen, voordat ik de achtergrond ga schetsen, om even die beginnende verzen te lezen waar Paulus deze brief mee begint. Zijn we allemaal een beetje bij? Titus is gevonden. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 1. In mijn pagina is het bladzijde 1402, maar ik weet niet of dat jullie helpt. Goed. Even die eerste verse. Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, gestuurd om het geloof van Gods uitverkorenen te versterken en hun kennis bij te brengen van de waarheid die tot vroomheid leidt, in de hoop op het eeuwig leven dat God, die niet liegt, voor alle tijden heeft beloofd. Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd. En deze verkondiging is mij nu in opdracht van God onze Redder toevertrouwd. Aan Titus, mijn waarachtig kind in onze gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Redder. Zo begint Paulus deze brief. Nou, Paulus heeft zich voorgesteld. Ik denk de meeste van jullie kennen Paulus wel redelijk. Het is een van de schrijvers van het Nieuwe Testament waar toch heel vaak bij stilgestaan wordt. Maar misschien is het ook goed dat ik even mezelf voorstel, gezien het zo lang geleden is dat ik hier geweest ben, dat jullie ook weten wie voor jullie staat. Mijn naam is Timothy van der Vliet, ik ben een Belg, ik woon al 25 jaar in Drachten. Ik heb mijn vrouw leren kennen op de Bijbelschool in Heverlee in België. Ze is een Nederlandse, komt oorspronkelijk uit Drachten. Daarom een van de redenen waarom we ook daar weer terug zijn gekomen. In de keren dat ik hier eerder was, toen hadden wij de kids nog klein. Ondertussen zijn we al een stadium verder. 7, 8, 9 weken geleden zijn we opa en oma geworden. Dus dat is heel mooi. Een nieuwe fase in ons leven. Nou, als je nog meer wil weten over mij, dan spreek je maar aan na de dienst. We zijn hier nog wel even. Het is heel bijzonder dat wij deze brief hebben, gezien het een brief is van Paulus aan één persoon. Titus. Als we dat vandaag de dag zouden doen, dan zijn we in overtreding van de wet. AVG. Dit is briefgeheim. Dit mag niet. Je mag niet de brief van een ander lezen. Nou, God heeft anders bepaald en gedacht, nou, wat Paulus hier schrijft aan Titus is voor allen goed om te weten en om de kerk te bouwen door de tijd en door de eeuwen heen. En daarom mogen wij er ook vandaag weer bij stilstaan en daar bepaalde lessen uittrekken. Allemaal rond die vraag, hoe zijn wij kerk te midden van een turbulente maatschappij? Nou, dat die maatschappij turbulent is, hoef ik jullie niet uit te leggen. Dat weten we allemaal wel. Je moet het nieuws maar aanzetten en je wordt eenmaal overdonderd met negativiteit. Ja, er gebeurt van alles. Er komt van alles op ons af, er komt van alles op de jongeren af. De kinderen die nu opgroeien, die krijgen zoveel te verwerken, dat is echt ongelooflijk. Maar dat is de wereld waarin we leven. Een wereld die zonder God leeft en met als gevolg daarvan ook alle kanten opschiet. En zeker niet altijd de goede kant, of eigenlijk bijna nooit de goede kant. Weg van God. Van de week las ik nog even een korte kop, terwijl ik heb alleen maar de kop gelezen, van een artikel. Ik wou doorklikken, maar dan moet je weer betalen en zo, dus ja, ik kon niet verder lezen. Maar de kop was in ieder geval dat heel veel topwetenschappers vandaag de dag de evolutietheorie laten liggen, omdat ze begrijpen dat die evolutietheorie helemaal niet meer klopt en dat het niet meer, niet meer kloppend is. Dus, het is niet. Hoe meer ze bestuderen van de wereld en de natuur waarin we leven, dan kunnen ze daar niet meer hun model in vinden. En dan stond daar een kleine opmerking bij, maar de overstap maken naar er is een schepping, een schepper, dat is dan toch nog voor velen net een brug te ver. Ja, goed, dat is de wereld waarin we leven. Een wereld die turbulent is, waar heel veel gebeurt, waar heel veel op ons afkomt, waarin wij heel vaak de vraag stellen, och, waar gaat dat nou weer heen? En dat is de wereld waarin wij kerk mogen zijn. Geroepen zijn om kerk te zijn. Maar laat ik even nu teruggaan naar in de tijd, naar Paulus en Titus. Titus die komt op het eiland Kreta en Paulus schrijft hem een brief. We hebben daar net de inleiding van gelezen. We gaan gaandeweg nog wel hier en daar een paar stukjes lezen. Maar even de achtergrond van dit eiland. Ligt onder Griekenland. Is best een groot eiland. Als we het even vergelijken met Texel, is het ongeveer 10 keer zo groot als Texel. Ruwweg, hè? Ik heb het niet helemaal nagerekend en nagemeten, maar ongeveer. Dus om even een beeldje van te krijgen van hoe groot dat is. Heel vroeg in de tijd al is dit echt een plek geweest van strijd, van moeite. Het is natuurlijk een strategisch gelegen, te midden van die Middellandse Zee. De wereld van toen was natuurlijk ook van handel drijven enzovoort. En Kreta was een fantastisch mooie plek om even tussendoor aan wal te gaan en om handel te drijven. Een bepalende plek in die vroege wereld. Met als gevolg daarvan dat Kreta dus ook een eiland was waar constant mensen komen en gaan. Individuen, maar ook groepen enzovoort. En er ontstaat een bevolking, een mengelmoes van alles en nog wat. We weten dat uit ook onze wereld vandaag de dag. Zo gauw bevolkingsgroepen zich gaan mengen, dan ontstaan er vaak wel spanningen, moeites. Onbegrip, want we kennen en herkennen elkaar niet. Dat is wat je niet kent, dat is moeilijk om mee om te gaan. En dat was toen ook al. Was toen niet anders. En al vroeg wordt er verteld van Kreta dat daar heel veel steden ontstaan enzovoort enzovoort. Op dat relatief kleine eiland spreekt Homerus, om er maar even een naam in te gooien, de 8e eeuw voor Christus, spreekt al van 100 steden op dat eiland. Nou, dat is een hele hoop. Maar wat is nu typerend van dit eiland? Door die achtergrond van mensen die komen en gaan, maar ook een relatief klein eiland, weinig landbouwgrond, dus weinig voedsel, behalve dan het water en de vissen eromheen. Zie je strijd. Strijd, ruzie, mensen die tegen elkaar ingaan, want het is van mij en ik wil het hebben. Nou, die mentaliteit. Dat is wat daar ontstaat op dat eiland. En Paulus citeert ook nog eens een keer een Griekse filosoof, Epimenides. En dat lezen we, komen straks nog een keer tegen, in Titus 1 vers 12. Dus het is een letterlijke vers uit onze brief hier. Een van hun eigen profeten, zelf een Cretenzer, heeft gezegd, Cretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vatsige vreters. Nou, je zou een minder goede slogan kunnen bedenken voor je toerisme, zou ik zeggen. Hè? Het is niet echt een hele mooie manier om bekend te staan in de wereld. Nog meer, als we nog even verder gaan. Kretizo, dat is een Grieks woord, dat betekent een Cretenzer zijn. Dus iemand van Kreta. Maar tegelijkertijd betekent het ook een leugenaar zijn. Nou, je zou zomaar bekend staan. Nou, dat is een beetje om een beeld te krijgen van dat eiland en de bevolking die daarop leeft. Er ontstaat een beeld van een harde maatschappij. Hart tegen hart. Ieder vecht voor het zijne. Iedereen wil datgene wat hem toekomt, desnoods ten koste van die ander. En dat is het Kreta, waar dan uiteindelijk toch ook het evangelie terechtkomt. En daar komen mensen tot bekering. Gelukkig. En dan komen we op het punt wat we nu net gelezen hebben. Paulus die schrijft aan Titus, want zegt hij in vers 5, ik heb je op Kreta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Er zijn mensen tot bekering gekomen, te midden van die ruwe, harde maatschappij. En er ontstaan groepjes van gelovigen in verschillende steden. Maar blijkbaar heeft Paulus in ieder geval zelf niet de tijd gehad om daar orde op zaken te stellen. En hij laat Titus daarachter. Titus is een van Paulus' zijn metgezellen. We komen hem op verschillende plekken tegen in zijn reizen. Is dus zeg maar, hoe zouden we dat tegenwoordig noemen? Zijn assistent. Als Paulus de manager was, dan was Titus de assistent manager of zoiets. Nou ja, een van de, want Paulus had er meer. En deze jonge man wordt door Paulus daar achtergelaten met de bedoeling, nou, er moet even wat orde op zaken gesteld worden. Ik heb daar verder niet meer de tijd voor, Titus. Dat vertrouw ik jou toe en dat mag jij gaan doen. Nou, leuke taak zou ik zeggen. Dan ben je daar, een jongeman, een harde maatschappij waar mensen elkaar letterlijk naar de keel grijpen. En dan moet je daar orde op zaken stellen. Nou, je zou er maar voor staan. Maar ik zou bijna zeggen, het is helemaal niet eens zo verschillend van de maatschappij waar wij vandaag in leven. Het is niet zo dat we hier direct op straat naar de keel gegrepen zullen worden. Maar ik denk dat we allemaal wel ervaringen hebben dat als wij met onze christelijke normen en waarden aankomen, dat mensen je aankijken en denken, uit welke eeuw kom jij? Dat is toch al lang achterhaald. Ken je dat? Alles, voor alles zijn we tolerant. Behalve christelijke normen en waarden. Nee, dat heeft afgedaan. Nou, dat is ongeveer even heel kort door de bocht Nederland getypeerd. Als buitenstander mag ik dat toch? Ja, nou. Goed. We gaan vier punten bekijken waar Paulus Titus instructies geeft over hoe hij daarmee mag en kan dealen. En we zijn al begonnen. Want Paulus zegt hier, ik heb je daarachter gelaten, want er moeten nog oudsten aangesteld worden in die verschillende gemeentes, in die verschillende steden. En dan lees ik verder in vers 6. Onberispelijke mannen, met maar één vrouw en met gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. De leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn. Hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig. Hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. Dat is de eerste taak die Titus krijgt. Traditioneel gezien wordt dit gedeelte heel vaak gebruikt wanneer er gekeken wordt binnen de gemeenten. Van, oh, er moeten ambtsdragers aangesteld worden. Nou, waar moeten die aan voldoen? Nou, Paulus schrijft daarover binnen in de brief aan Titus. En dan dus dit en dit, daar moeten ze allemaal aan voldoen. Dat is mooi dat dat daarvoor gebruikt wordt. Maar ik denk dat Paulus hier in eerste instantie juist laat zien over wat voor maatschappij dit is. Wat voor mensen hier leven. En dus eigenlijk zoveel zegt als, en binnen de gemeente moeten we het omgekeerde hebben. Nou, laten we er nog eens naar kijken. Hoe typeert Paulus hier die cretensen? Behalve van wat we allemaal gezegd hebben in de inleiding. Het moeten onberispelijke mannen met één vrouw en gelovige kinderen zijn. En dan in mijn achterhoofd denk ik, dus blijkbaar was dat daar niet. Nou, bijvoorbeeld. Een leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn. Hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig. En dan lees ik hier eigenlijk in dat Paulus de cretensen beschrijft. Blijkbaar waren ze over het algemeen dit allemaal wel. Maar als het gaat om Gods gemeenten, als het gaat om Gods kerk, de plek waar gelovigen bij elkaar komen, dan moeten we laten zien in de normen en waarden die wij hanteren dat we anders zijn dan de wereld. Dus hoe moeten wij nu als kerk vandaag de dag in deze wereld kerk zijn? Door te laten zien dat we normen en waarden hanteren die misschien door de wereld beschouwd worden als een beetje achterhaald of ouderwets of welke termen ze daar allemaal maar opplakken, maar dat we in ieder geval laten zien, wij zijn anders. En dat is denk ik in eerste instantie de instructie die Paulus hier aan Titus meegeeft. Met de laatste woorden die we net gelezen hebben op het einde van vers 9 maakt hij een brug naar het volgende gedeelte. Nou, wat waren die laatste woorden? Had het over het onderwijs waar hij mee moest kunnen bemoedigen, maar, en dan zegt hij er als tweede, en dwarsliggers terecht te wijzen. Blijkbaar waren daar mensen in de gemeenten die letterlijk dwars lagen. Want er zijn daar veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. Hun moet de mond worden gesnoerd. Ze richten hele families te gronden door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen. En dan komt dat vers, hè, dat ik daarnet ook al citeerde. Het was ook een cretenser, hun eigen profeet zelf, die zei, cretenzen liegen altijd, het zijn gemene beesten, vatzige vreters. Dat is pas een waar woord. Nou, het zou maar over je gezegd worden. Wijs hen daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen. Zich niet langer interesseren voor Joodse verzinsels en zich geen regels laten opleggen door mensen die zich van de waarheid hebben afgekeerd. Voor wie rein zijn is alles rein, maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat tot ook maar iets goeds. Nadat Paulus eigenlijk in eerste instantie heeft gezegd tegen Titus, het is belangrijk om structuur aan te brengen in de verschillende groepen gelovigen, verspreid over het eiland. Er moet orde en er moet structuur komen, er moet duidelijk uitblijken dat de gemeente anders is dan de maatschappij, waardoor de gemeente, zeg maar, toekomstbestendig wordt. Gaat Paulus verder met even te wijzen naar die dwaaleringen die in de groep, zeg maar, het nodige roet in het eten gooien. En wat Paulus eigenlijk zegt is, joh, daar moet je afstand van houden. Dan moet je terugtrekken, of eigenlijk moet je ze niet zelf terugtrekken, maar de ander eruit duwen. Ze moeten weg. Afstand nemen van afwijkende leer die gegrond is in foutieve motivatie. Er wordt hier gesproken over winstbejag enzovoort. Nee. Het is belangrijk als een kerk, ook vandaag de dag, als we als kerk mensen in dienst hebben, dat we die gewoon kunnen betalen. Dus dat is niet het winstbejag wat hier wordt bedoeld. Maar de kerk is natuurlijk niet een businessplan waarvan je kunt zeggen van nou, dan gaan we eens lekker de centjes uittrekken. Blijkbaar waren daar de nodige figuren daar in die tijd die toch op een of andere manier hadden gedacht van hier valt geld te verdienen. Nou, laten we dat eens lekker gaan uitbuiten. Maar daarbovenop ook nog eens een keer de foute dingen verkondigen. Paulus spreekt hier over, ze richten hele families te gronden. Dus blijkbaar was het ook nog wel dingen waar mensen dachten van, misschien zit daar ook nog wel wat in en daarin meegingen. Gevaarlijk. Met andere woorden, Paulus zegt eigenlijk tegen Titus, wat nou zo belangrijk is dat onze leer zuiver is. En hij noemt dat in vers, dat hebben we er net al gelezen, hè, in vers 9, in overeenstemming met de leer. Paulus gebruikt dat woordje. Je moet begrijpen, in die tijd, dat is natuurlijk de tijd van het Nieuwe Testament, wij kijken daarop terug en wij kunnen onze Bijbel openslaan en wij kunnen gewoon lezen. Maar het Nieuwe Testament was soms nog niet eens opgeschreven. Soms ook wel, sommige delen wel. De vraag was, het was ook nog niet gebundeld. Wat hadden de gemeenten toen aan onderwijs? Nou, ze hadden natuurlijk het Oude Testament. Maar dan had je ook nog eens een keer, vooral op Kreta bijvoorbeeld, allemaal gelovigen met een heidense achtergrond en niet een Joodse achtergrond grotendeels. Dus ja, in hoeverre was het Oude Testament bekend? Dus wat was de leer die verkondigd werd? Nou, er was waarschijnlijk een soort bundeling gemaakt van onderwijs dat Jezus had gebracht met onderwijs wat de apostelen in het gevolg daarvan ook hadden gebracht. En dat werd samengevat onder de term de leer. En dat moest verkondigd worden. En dat was ook wat Paulus, als hij rondtrok, verkondigde. De leer zoals die vanuit Jezus ontstaan was. De dingen die Jezus verkondigde, onder andere de bergreden en dat soort zaken. En dat was gebundeld en dat was de leer. En dat moest zuiver gehouden worden. Nou, vandaag de dag hebben wij gelukkig wel onze Bijbel. En wij kunnen dat lekker naslaan en lezen. En Ik hoop dat je dat regelmatig doet, want het is een woord waar heel veel in zit. Waar je nooit op uitgestudeerd geraakt. Prachtig wat God ons allemaal wil leren door zijn woord. Maar het is belangrijk om de leer zuiver te houden. Straks maak ik daar nog even een kanttekening op. Maar wat Paulus hier eigenlijk aan Titus zegt is, we hebben een beetje een paar valse noten binnen de gemeente. En hoe kun je die nou onderscheiden? Dat zegt hij in dat laatste vers. Ze belijden dat ze God kennen. En nu komt het. Dus met andere woorden, ze zeggen wel, ik hoor erbij, ik ben ook een gelovige, ik ken God, God kent mij. Maar, zegt Paulus, hun daden weerspreken dat. Met andere woorden, hoe ze in het leven staan, wat ze doen, laat niet zien wat ze geloven. Laat niet zien dat ze God kennen. Het komt niet overeen. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat tot ook maar iets goeds. We vinden in het Nieuwe Testament eigenlijk constant dat wij als gelovigen, de christenen toen, maar wij vandaag de dag ook, worden aangemoedigd om het goede te doen. De juiste dingen te kiezen. Te kiezen voor die dingen waarvan je weet, dat is de rechte weg, om dat woord maar even te gebruiken. En daarin onderscheiden wij ons van de wereld. Die normen en waarden hanteren die alle kanten op gaan. In hoeverre laten wij ons meeslepen daarin? In hoeverre weten wij daar afstand van te houden? Goeie vragen om jezelf een keer te stellen. Zuiver geloof en zuivere daden. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt tegen Titus. Dus we hebben nu al twee punten gehad. De kerk in de maatschappij, te midden van de maatschappij, moet eigenlijk een ander geluid geven. Met andere woorden, we zijn anders dan de wereld. Dat moet duidelijk zijn. En ten tweede, dat komt tot uiting in ons, niet alleen in de juiste leer te handhaven, maar ook de juiste dingen te doen. Dus dat moet handen en voeten krijgen in deze wereld. Als je even tussen de regeltjes doorleest, dan zie je eigenlijk dat Paulus zegt, je moet even naar binnen kijken. Het moet goed zitten hier, tussen jou en God. Het moet goed zitten tussen jou en God. En heb je daar oog voor? Maak je de juiste keuzes? Heb je dat contact met God? Zoek je hem? Zoek je hem in zijn woord? Zoek je hem in muziek en in liederen? Zoek je hem in het contact met mensen onderling, maar ook naar buiten toe? Hier van binnen. En dat is een patroon dat je eigenlijk steeds, tenminste ik zie dat steeds vaker in het Nieuwe Testament. Eerst zorgen dat het hier goed zit. Maar dan, daar houdt het niet op. Want dan is er altijd die volgende stap. Want dat heeft effect op hoe je naar buiten treedt. En dat zijn de volgende twee punten die Paulus gaat zeggen aan Titus. En ik sla even een stukje over. Over een paar weken kom ik nog een keer en dan gaan we dat middelste gedeelte bespreken. Maar ik maak nu even een sprong naar hoofdstuk 3 vanaf vers 9. En je zult gelijk het thema weer herkennen. Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas. Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt. Paulus maakt dus de stap van, we kijken eerst naar binnen, zorgen dat het binnen, dat we de juiste keuzes maken, dat we het goede pad kiezen, dat we ons gericht houden op God, dat we ons gericht houden op Jezus. En dan gaat hij de overstap maken naar wat brengt dat nou teweeg. En opnieuw, we hebben natuurlijk een stuk overgeslagen, dus hij heeft daar even een ander thema aangekaart. Maar nu komt hij opnieuw terug op die dwaalleraren en die dwaalleringen die in de gemeente af en toe de kop opsteken. En eigenlijk zegt hij hier, in het eerste deel was het, je moet daar afstand van doen. Maar hij bouwt daar nu op verder, je moet daar afstand van doen, want het moet een juist getuigenis naar buiten uitstralen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Het moet een juist getuigenis uitstralen naar de wereld om ons heen. Dus hoe zijn wij kerk in een turbulente maatschappij? Door het juiste getuigenis naar buiten te laten gaan. En Paulus gebruikt hier een aantal woorden. Dwaze speculaties, geslachtsregisters, geruzie en geredetwist over de wet. Het is allemaal nutteloos en dwaas. Met andere woorden, waar houden wij ons mee bezig? Waar houden wij ons mee bezig als kerk? En ik wil even een paar jaar terug. Je weet wel, die tijd toen de wereld in de greep was van. Ik hoef het woord niet eens te zeggen en weet dan. Ja. Laat maar even zinken. Zoveel theorieën deden de ronde. Zoveel al dan niet complotten werden aangekaart. Zoveel meningen werden geponeerd en ingenomen. En overal werd tweestrijd gezaaid. Ook binnen de kerk. Het is ongelooflijk hoe binnen kerken broers en zussen tegenover elkaar hebben gestaan. Dat is wat Paulus het hierover heeft. Dat moeten we niet doen. Dat is niet belangrijk. Juist wij als christenen moeten beter weten. Waarom? Het gaat er niet om of de wereld een beweging rechts of links maakt. Het gaat er niet om wat allemaal wel of niet op ons pad komt, al dan niet geconstrueerd, strategisch bedacht, of noem maar op. Wij als gemeente, wij moeten ons ogen gericht houden op God en op Jezus. Hij is onze focus. Nu moet ik gelijk zeggen, ik moet ook schuld belijden. In die tijd heb ik ook nagedacht over, goh, hoe zit het nou? En wat zou dat nou allemaal teweeg brengen? En hoe past het allemaal in elkaar? En ook veel te veel tijd aan gespendeerd. Dus ook hand in eigen boezem. Maar toen al, zei Paulus, joh, laten we ons als gemeente niet bezighouden met die nutteloze vraagstukken die de wereld zomaar op ons bord gooien. Waarom laten wij ons leiden door wat de wereld doet? En ja, we hebben een tegenstander die alles zal doen om ons te laten ontsporen. En als hij er een wig in kan wringen, dan zal hij het doen ook. Maar het is aan ons of we toelaten of niet. Een paar weken geleden was ik op een studiedag. En een van de sprekers die zei op een gegeven moment, als kerk in deze maatschappij, zouden wij trendsetter moeten zijn. Heel vaak wat je ziet gebeuren is, er zijn bepaalde ontwikkelingen in de wereld, op allerlei verschillende vlakken, en dan hobbelt de kerk er een beetje achteraan. Oh ja, 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 interessant. En dan zoeken ze daar hun weg in. En zijn opmerking was, wij hebben een boek, die leidraad is in ons leven, en die ook ons vertelt, van jongens, er gaat van alles gebeuren. Er gaat nog van alles op ons pad komen. En het zal allemaal wel. Maar wij mogen ons daarbij focussen op Jezus. En al die dingen die op het pad komen. We kunnen het alvast zien aankomen, want we zijn gewaarschuwd. Dus zijn opmerking was van, wij als kerk zouden eigenlijk voor moeten lopen in plaats van achter. Nou, dat is een hele grote uitdaging. Maar het is wel eens goed om eens een keer over na te denken. Het gaat nu in ieder geval over het punt wat Paulus hier maakt. Waar spenderen wij onze tijd aan? En ligt onze focus wel juist? En dan zegt Paulus tegen Titus, joh, focus op Jezus. Eén punt, daar ben je op gericht. Nog een paar versen. Vers 12. Zodra ik Artemas of Tychicus naar je toe heb gestuurd, moet je bij mij in Nicopolis komen. Ik heb besloten daar de winter door te brengen. Rust Zenas, de rechtsgeleerde, en Apollos goed toe voor hun reis, zodat het hun aan niets ontbreekt. Laten ook onze mensen leren zich in te spannen om het goede te doen waar het dringend nodig is. Zo maken ze zich nuttig. Eigenlijk als je even tussen de lijntjes doorleest, heeft Paulus het over gastvrijheid. Titus is maar voor een hele korte periode op Kreta. Tegenwoordig zouden we dat noemen een short-term mission trip. Om met een goed Nederlands woord te komen. He? Ja, ja dat. Nou goed, we hebben allemaal Engelse liedjes gezongen, dus het is Nederlands alom. He? Ja. Gastvrijheid. Je vervanger, dat is eigenlijk wat Paulus zegt, je vervangers, ja, ik weet nog niet wie het wordt Artemas of Tychicus, maar een van twee, die komt eraan. Nou, zorg ervoor dat je hun dan goed opvangt. En dan heeft hij het ook nog over andere leraren die ook rondtrekken en onderwijs brengen, hè, die leer waar ik het net over had. En het is belangrijk dat als die mensen komen, dat je die opvangt. In die tijd waren herbergen niet altijd de meest veilige plekken. En ik denk misschien op Kreta was dat des te meer waar. Maar de gemeente werd aangemoedigd en opgeroepen, als er een leraar komt en die komt jullie ondersteunen met zijn onderwijs, ontvang diegene dan. Zorg voor hem. Hij mag niks tekort komen. Een mooie plek om even te slapen, om tot rust te komen, eten wat nodig is. Maar ook, wanneer hij weer klaar staat om weer verder te trekken, geef hem alles wat hij nodig heeft om verder te kunnen gaan. Want hij gaat ook verder om dat onderwijs ook weer bij andere christenen te brengen. En zo bouwen we de gemeente. Dus waar hij aan het begin van de brief tegen Titus zei van een gemeente moet geordend zijn. Daar moet structuur in komen. Daar moet duidelijk van zijn dat de gemeente anders is dan de maatschappij. Zegt hij nu, en als je dan als gemeente naar buiten treedt, dan moet er zorg zijn voor elkaar. Nou, dat geldt ook binnen de gemeente natuurlijk. Hè. Er moet zorg zijn voor elkaar. Ik kom zelf ook uit een hele kleine gemeente oorspronkelijk. Mijn vader was voorganger in Antwerpen. En dit formaat komt mij heel bekend voor. Ja, bij mij was dan ook nog de helft was familie. Ja. Ja. Maar er moet zorg zijn voor elkaar. Je moet op elkaar kunnen leunen. is belangrijk om oog te hebben voor wat heeft die ander nodig. En dan de genade ook te ontvangen dat die ander oog heeft voor jou wanneer jij wat nodig hebt. En Paulus zegt zoveel als, joh, je moet met elkaar kunnen optrekken. En ook als die leraren van buiten afkomen, terwijl die ondertussen ook eigenlijk tussen de lijntjes door heeft gezet van let op, want je mag best kritisch zijn naar je leraren, want als ze de verkeerde dingen komen verkondigen, dan moet je er juist afstand van nemen. Maar als ze de gezonde leer komen brengen, joh, niks, ze moeten niks tekort komen. En zo mogen wij ook oog hebben voor elkaar. En ik denk dat dat zelfs gaat buiten de kerkmuren om. Ik ben daar voorstander van, laat ik het even persoonlijk houden. Want er zijn ook nog andere christenen, ook hier in Vraneker. Ken je ze? Trek je met ze op? Komt misschien een moment dat we elkaar nodig hebben. Dat we op elkaar moeten kunnen leunen. Nou, ik weet dat dat soms gevoelig ligt. Ja, maar theologisch zitten wij aan deze kant en zij zitten aan die kant. En een van de grootste strategieën van onze tegenstander is om door de tijd heen al die verschillende kerken te laten ontstaan. En waarom zeg ik dat? Ik hoor soms niet-gelovigen zeggen, ja, maar die christenen, ja, daar zit een groepje, en daar zit een groepje, en daar zit een groepje, en ze kunnen niet met elkaar opschieten. Nou, daar hoef ik niet bij te komen hoor, als het zo moet. Ons getuigenis gaat helemaal kapot, als wij niet één zijn. Een thema dat belangrijk is, zei in het Nieuwe Testament. Je hoort het constant terugkomen, eenheid. En nee, dat betekent niet dat we op elk theologisch puntje op hetzelfde vlak zitten of hetzelfde overdenken. Maar dat we elkaar wel als broers en zussen in de ogen kunnen kijken en met elkaar kunnen optrekken. Dat is belangrijk. Dat ook al zijn we verschillende kerken, dat we toch ook weer één kerk zijn met elkaar. En een getuigenis hebben naar buiten. Paulus zegt gewoon tegen Titus, joh, je moet met elkaar optrekken. Hoe kun je kerk zijn, te midden van een turbulente maatschappij, door een eenheid te vormen. Er te zijn voor elkaar. Op te trekken. Ja, over dat puntje zat ik in de voorbereiding nog even na te denken. Goh, en ik denk, ja, moet ik dat nou zeggen of moet ik dat nou niet zeggen? Kijk, ik heb theologie gestudeerd, dus ik ben theoloog, zo noemen ze dat dan, hè? Dus misschien ben ik dan degene die dat mag zeggen. Weet je, dit boek, hè? Die vraagt ons nergens om theologie te bedrijven. Ja? Die vraagt aan ons om met elkaar op te trekken. En broers en zussen van elkaar te zijn. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Nou, we hebben 4 punten gezien van Paulus aan Titus. Volgende keer gaan we naar het stukje ertussen. En dan gaan we nog wat meer naar het persoonlijk leven toe kijken. Maar vandaag heb ik geprobeerd om neer te zetten van, hoe kun je nou als kerk, ook vandaag de dag, te midden van de wereld staan. En dan is het belangrijk, om het nog even samen te vatten, om vast te houden aan het woord en aan de leer die we gekregen hebben in dat woord. En om dat samen te doen. Samen met elkaar op te trekken. Samen er voor elkaar te zijn. En zo een getuigenis te zijn en te hebben in deze wereld. Ik wil met jullie afsluiten met gebed. Heer, dank u wel dat wij uw woord hebben gekregen. In de Bijbel die onze, ja, zoals we dat noemen, een richtsnoer mag zijn in ons leven, een leidraad. En het is niet altijd even makkelijk te begrijpen wat er precies bedoeld wordt, maar we mogen weten door alles heen dat u tegen ons zegt, dat u tegen de mens zegt, hier ben ik. En ik ben jullie God. En jullie mogen mijn kinderen zijn. En wat daarvoor vereist is, is dat je leven in mijn hand legt. En zoals we hier bij elkaar zitten vanochtend, mogen we weten dat we broers en zussen van elkaar zijn, zonen en dochters van de Allerhoogste. Maar die boodschap geldt voor iedereen. En daarom is het ook belangrijk dat we nadenken over wat is onze plaats en onze positie in de maatschappij waarin we leven. Help ons, Heer God, door uw geest ook om vast te houden aan uw woord en tegelijkertijd open te staan voor de wereld om ons heen. Om normen en waarden te hanteren, maar ook met elkaar op te trekken. En zelfs als er meningsverschillen zijn, dat we elkaar mogen herkennen en erkennen als broers en zussen. Dank u wel, Heer, dat u ook met ons meegaat. En net zoals toen op Kreta, een hele moeilijke maatschappij. De wereld vandaag wordt er ook niet beter op. Maar help ons om uw licht te laten zien in deze wereld. In Jezus' naam. Amen.